Wel een bijzonder moment dat je zomaar de Bijbel mag openen en spreken over dingen die door God gesproken zijn. Dat zijn dingen waar je ook op afgerekend kunt worden als je daar verkeerd mee omgaat. Dus het schept verantwoordelijkheid, maar het schept ook heel veel vreugde. Want het zijn dingen die wij lezen in de Bijbel, die eeuwig zijn, die blijvend zijn. Waar we ons aan vasthouden. Waar we ons voorstellingen van maken. Hoe is het dan? Waar we in geloven? Wat betekent dat dan? In Efeze, daar wil ik even met u heen gaan. Ik heb een aantal gedeeltes vandaag. Soms kom ik ergens op terug, dan lees ik het. Kom ik er later op terug. Maar mijn hart is eigenlijk vol van Bijbelse figuren die ons voorbeeld zijn, omdat zij geloofden in het woord van God en dat zij in dat geloof van, en dan zeg ik het op een eenvoudige manier, van onschatbare waarde voor ons zijn. Ik zet even iets voor. Als je denkt aan Abraham zijn geloofsdaad, dat heeft enorme consequenties voor ons. Gunstig. Hij was degene die God vertrouwde op zijn woord. En God zegt, in jou zullen velen gezegend worden. En wij, hier vanmorgen in de belofte op Urk, wij delen in die zegeningen, omdat hij toen die geweldige geloofsdaad deed. Daar is mijn hart vol van. En waar ik me ook vaak afvraag, en dat doet Paulus ook, dat wij verlichte ogen, ik ben in Efeze 1 vers 15, als u met me meegaat. En dan probeer ik u mee te nemen in datgene waar Gods woord ons op wijst. En ik lees het eerst maar, dan valt vanzelf het kwartje. Daarom, zegt Paulus in vers 15, ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en al de liefde tot de heiligen. En dan eigenlijk wat hij doet. Hij houdt niet op voor u te danken en gedenkende uwer in mijn gebeden. Paulus heeft een voortdurende hartzeer in zijn gebed. En dat lees ik nu. Opdat, daar gaat het om. De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en openbaring van zijn kennis. Namelijk, hij legt het uit, verlichte ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is het gebed van Paulus, dat de gemeente dat zal begrijpen. Vers 19. En welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte van zijn macht. Gods kracht dus. En dan vers 20. Die hij, God dus, gewrocht heeft in Christus, als of toen hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende wereld. En dan vers 20, 22, en hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem, Christus, der gemeente aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Paulus heeft, ik heb het nagelezen, zeker 20 teksten in het Nieuwe Testament, waarin hij de inhoud van zijn gebed toont. En dit is er één. Dus Paulus heeft verschillende thema's waar hij voor bidt, als ik het zo mag noemen, omdat hij heel diep betrokken is, of heel dicht betrokken is, bij de gelovigen. En het is zijn voortdurende drive om, nadat hij ze als vader geteeld heeft, dat zegt hij in 2 Korinthe, dan zegt hij, gij hebt duizenden leraars, maar gij hebt weinig vaders. En uit die vaderlijke rol, probeer te begrijpen wat hij zegt, vanuit die vaderlijke rol wil hij ze opbouwen, wil hij ze stichten, wil hij ze laten groeien, wil hij ze laten zien, wat hij hier ook bidt, wat hun positie is in Christus. En zeker 20 keer bidt Paulus, noemt hij dat gebed, en dat gaat er veelal over dat ze zich iets bewust zijn. En als je je iets bewust bent, is je leven anders. Het is geen alleen een verstandelijk iets wat je in het voorbijgaan hoort, maar het is iets wat zich nestelt in je wezen, diep, omdat je het opgegeten hebt, omdat je het ingenomen hebt, omdat het goed gedoseerd aan je is overgedragen, niet erin getrapt, maar goed gedoseerd erin gedragen is. Sommigen zeggen gedruppeld. Maar het moet een deel van je worden. En Paulus bidt dat we dit zullen gaan begrijpen, wat ik net gelezen heb. In hoofdstuk 3, vers 18, zegt hij, en dit is ook zijn gebed uiteraard, dan gaat hij daar wat dieper op in. Begin ik in vers 16. Opdat hij u geven de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat door het geloof, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. En dan de vers 18, dan kom je eigenlijk tot de climax. Opdat gij ten volle kon begrijpen met alle heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij, en te bekennen, daar ook deel van uit te maken dus, te bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Lees ik toch maar door. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, moet je nagaan. U kunt niet eens bidden wat God u geeft. Dat staat hier. Hem nu, ik lees het nog een keer. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Het is dus niet iets wat buiten ons gebeurt, maar in ons is een kracht werkzaam. En er wordt ons meer geschonken als wij kunnen bidden of denken. En dan zegt hij, hem zei ik, zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Jezus Christus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Dus eerst het gebed van Paulus, vers 17 van Efeze 1, dat hij ons geeft. De geest der wijsheid en de openbaring van zijn kennis. En hier, opdat we hij samen zullen begrijpen wat dat inhoudt. Nou, nu de vraag, hebt u enig idee wat dat werkelijk inhoudt? Hebben wij een idee wat die heerlijkheid van Christus is, concreet? Kunnen wij ons een voorstelling maken wat het betekent? De broeder nam het net al eventjes in de mond. Als wij straks opgenomen zijn bij de Heer, zijn, en dan komen we terug, Zacharia 14, en dan zullen wij met hem, staat hier ook, alle dingen uitwerken die hij gepland heeft om te doen. Daar zijn wij deel van, lazen we net. Vers 23 van hoofdstuk 1. Welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. We lazen deze dingen en we zingen ook vaak dingen. En dan zingen we ze om een uitdrukking te geven wat we geloven. En dat zingen we in, de Bijbel noemt dat dan in Bijbelse termen, schaduwbeelden. En daar wil ik ook vanmorgen met u naar denken. En dan wil ik ook naar Jozef toe zo. Maar probeer nou eens met elkaar te bedenken hoe hoog, hoe breed, hoe diep de liefde van Christus is. En besef je eens dat de kracht die in ons werkt, wat ik net las in hoofdstuk 3, hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Schaduwbeelden zijn, mag ik het zo zeggen, versimpelde typen. Niet versimpeld, maar op een eenvoudige manier tot ons gebracht. Om iets weer te geven van een veel hogere waarde. En die hogere waarde, die bovenste waarde, die opperste waarde, dat verhoogde wat de broeder net ook las, boven alles gesteld, daar ligt onze hoop, daar ligt onze bestemming, daar ligt onze roeping, daar ligt ons leven, daar wandelen wij zelfs. En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik ben niet in staat om dat te begrijpen, om dat werkelijk op me te laten inwerken, om het voor me te zien, 100% glashelder en klaar. En toch weet ik dat het er is. Ik heb het opgegeten. Ik heb het u ook voorgelezen. We hebben het samen gelezen. We hebben het tot ons in laten drinken. We hebben het rustig gelezen. En we hebben begrepen dat het buiten ons bevattingsvermogen ligt. En toch is daar ons geloof in. Omdat we weten dat hij veel meer doet als wij denken. Hebben we net gelezen. Het ligt er boven. Het ligt er buiten. Het ligt in ieder geval niet in hetgeen wij zien. Maar wij hebben het ons eigen gemaakt dat Gods woord waar is. En dat wij daar ook in staan, in die belofte. En Abraham ook. Abraham heeft overwogen. Moet je toch naar. Dit is voor mij, ja, ik weet niet, misschien zegt u, ja, dat staat er, dus dat is heel makkelijk. Maar de man moest zijn zoon opofferen en hij gaf hem aan God terug. Hij zou hem offeren, hij zou hem dus doden. Maar toen overwoog hij, omdat ik door deze zoon nageslacht krijg, zal God hem wel uit de dood opwekken. Dat was het geloof van Abraham. En God sloot een verbond met Abraham en beloofde dat hij een menigte van volken, hij was eerst Abraham, vervolgens Abraham, dat een menigte volken uit zijn lenden zou voortkomen, terwijl hij net op het punt stond om een einde te maken aan die belofte. Maar Gods woord was waar, zijn bevattingsvermogen erboven, het geen idee waar hij het over had. Hij keek naar de sterren, het zand en de zee, hij geloofde het, het ging buiten zijn begrip, maar hij ging ervan uit. Als God het zegt, hoef ik in mijn beperkte beleving, bevattingsvermogen, daar niks aan af te doen. Kunt u mij volgen? Het is verrassend veel meer waar wij in geloven. Het is verrassend boven ons denken. En de wereld, de wetenschap wil alles bevatten. Wil het begrijpen. Wil het verklaren. Wil het daardoor ook beperken. En Gods woord is veel meer. Is veel hoger. En we lazen net in hoofdstuk 3. Ik lees het nog een keer. Te bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt met alle volheid Gods. Iemand zegt wel, ik heb wel eens gehoord, als het over de dood gaat, dan zeggen mensen wel eens heel arrogant. Ik laat me verrassen. Met andere woorden, nou, ik zie je wel, ik geloof er niet veel van. Ik las gisteren van een belangrijke Nederlander, die zei, als ik sterf, is er niks meer. Ik geloof er niets van. Echt niet, zegt hij. En het is iemand die ook in christelijk Nederland wel eens zijn woorden laat horen. Ik denk, wat een onzin. Maar wij, broeders en zusters, wij samen hier in de belofte, wij geloven toch dat dit waar is, dat God ons geeft veel meer als wij ons samen kunnen bedenken. En wij zijn heel blij verrast dat God zo menigvuldig, overdadig, rijkdom in genade en in liefde is, dat het ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. En dan zeg ik laat me verrassen. Snapt u wat ik bedoel? Ik zie er naar uit. Ik zie er naar uit dat als straks de Heer ons ophaalt. En ik zie er naar uit als dan, wat de broeder zei, de wereld die op zijn kop ligt, dat die dan weer rechtop gezet wordt. Dan zie ik er naar uit als ik lees in Openbaring, en ik weet niet of u die tekst zich zo voor de geest haalt. Dan lees je dus dat de bazuinen klinken, de zegels worden geopend. Hè? En dan klinken er op een gegeven moment bij de zevende zegel 7 bazuinen, of er worden 7 violen leeggeworpen. En als je aan het einde daarvan bent, dan ben je in de climax, nou een climax van Openbaring. Want dan wordt het Koninkrijk Gods geopenbaard. En dan zijn wij bij, met Christus. En dan staat er, in het ene gedeelte, misschien lezen we het straks nog, dat als die 7e bezuin klinkt, dan wordt het Koninkrijk van Christus geopenbaard. En dan staat er, wij danken u dat u het Koninkrijk hebt aanvaard. Christus, dank dat u deze verantwoordelijke taak op u neemt. Om deze zondige verloren wereld weer op te bouwen. En op hetzelfde moment lees je bij de 7e viool dat er een aardbeving komt die zo groot is, staat er, die nog nooit eerder geweest is toen er mensen waren. Staat er. Ik meen dat het 16 vers 17 is. Openbaring 16 vers 17 uit mijn hoofd. Dus Christus verschijnt op het moment dat er een aardbeving is waardoor alles, ook Babel, verwoest wordt. Dat is erger als een tsunami. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Ook de mensen in Groningen niet. Dat is ongelooflijk groot wat daar gebeurt. En dat staat voor de deur. Iets meer dan 7 jaar. En dan zal iedereen hem zien. En dan zal ook het volk Israël hem zien, wie zij hebben doorstoken. Toch? En dan, dat is zo indrukwekkend, denk ik. En Abraham in zijn geloof heeft daar aan bijgedragen dat daar iets mogelijk werd, dat onze heiland, de Heer Jezus Christus, door zijn dood en opstanding een grote schare om zich heen verzamelt, die niet te tellen is, en die zal delen in dat werk wat er dan gebeurd moet worden. En daar bent u ook een deel van, en ik ook. Als wij hem geloven, als wij vertrouwen op zijn beloften. Er gaat nog zoveel gebeuren aan oordelen. We lezen in Zacharia 14, dat als de Heer Jezus zijn voeten op de olijfberg zet, dat dan de berg zal scheuren. En als ik het goed begrijp, en die laatste viool wordt leeggeworpen, en Babel wordt verwoest, zoals Daniel zegt, dat hij dat beeld wat opgericht werd, ziet. En dat er dan een steen van een berg af wordt gekanteld zonder handen. En dat die steen, dat hele beeld ondersteboven kukelt. En we lezen dat. En we denken, ja, geen idee wat dat is. Maar stel je eens voor. Dan wordt dat beeld vermorzeld. Dat Babel. En de wind gaat er overheen. En het stof waait weg. En geen idee meer wat er ooit is geweest. Kenmerkend, vindt u niet? Kenmerkend voor deze wereld. Net als de mens. De mens in zijn heerlijkheid. Vandaag is hij er. En dan brandt de zon en de wind gaat en de mens is weg. En ze weten zelfs niet meer eens waar hij stond. Dat is de mens, zegt Petrus. Maar het evangelie is een kracht Gods tot in eeuwigheid. En we zingen zo'n mooi lied. Ik heb een nieuw lied in mijn hart. En dan denk ik, ja, een nieuw lied. Ik heb een nieuw lied in mijn hart, want er is iets eeuwigs in mij gelegd. En daar lazen we net van. Vers 20 van Efeze 3. Hem nu die machtig is, veel meer dan wij overvloedig te doen, boven al wat hetgeen wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Als het gaat over kracht van aardbevingen, dan geeft dat een kracht aan die boven ons vermogen ligt, maar de kracht die in u en mij is, is veel groter, want die is blijvend en eeuwig en heerlijk. En dat is ontstaan door wat staat, door de liefde van Christus. Ik wil graag met u gaan naar een aantal schaduwbeelden uit het Oude Testament. En dan begin ik. Ik wil wat bladeren en ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Maar ik wil graag meenemen u. Ik wil u graag meenemen met het leven van Jozef. Omdat daar in schaduwbeelden iets over onze heiland gepredikt wordt. En met schaduwbeelden heb ik al gezegd. Dat zijn voorafschaduwing, dat zijn typen. Waarbij wij een voorstelling krijgen van wat de Bijbel bedoelt met die hogere dingen. Als je leest in Hebreeën over schaduwbeelden van het oude verbond. Dan lezen we in het Heilige de Heilige dat het een afschaduwing is van het hemelse heiligdom. Waar Christus woont. Als je dan al dat oude heiligdom hebt gezien, heb je er een voorstelling van. Maar je hebt niet een werkelijke, waardevolle, op grootte te meten idee. Je kunt je nog geen... Het is niet te bevatten. Ik zeg niet dat we er geen voorstelling van hebben, maar het is niet in waarde te vatten. Ik probeer te zeggen, het ligt boven ons bevattingsvermogen. En omdat we God hebben die veel meer geeft als wij kunnen denken of beseffen, mogen wij in ons geloof, moeten wij ons geloof die ruimte geven en geen beperkingen. God is veel groter en veel verder als wij ook maar enig idee van hebben. En dat is een grote uitdaging, zeg ik niet, maar dat is toch een geweldige waarheid. Dat Gods liefde, Gods genade, Gods rijkdom in Christus veel verder reikt als wij met onze beperkte gedachten kunnen bedenken. En ik denk dat wij heel vaak door ongeloof, door zorgelijkheid over de bezorgdheden des levens, die rijkdom in ons beperkte verstand inkrimpen. Ik zeg het heel voorzichtig. Ik ben ervan overtuigd dat wij God tekort doen. Doordat wij veel te veel op onszelf letten en op de wereld om ons heen. En we zijn veel te weinig, en dat is ook het gebed van Paulus. We zijn ons te weinig bewust van hoe groot zijn liefde en genade is. Maar we zijn ons ook niet bewust wat voor een oordelen er voor de deur staan. Laat ik dat ook zeggen. Als ik lees van de zevende viool en de zevende bezuin. Wee staat er dan. Wordt ook gesproken, hè. En dat zevende bezuin en die zevende viool is ook een zevende wee. Staat er ook. Er komen drie weeën. Vijfde, zes en zevende bezuin. Het is verschrikkelijk wat een ongelovige te wachten staat. Maar dat is dan zijn probleem, sorry. Wij doen zoveel mogelijk eraan om ze dat bekend te maken. Maar wij hebben het tegenovergestelde aan heerlijkheid te verwachten. En daar hebben we het vanmorgen over. Ik wil graag met u gaan naar Genesis. Naar Jozef. En dan ga ik naar Jozef in Genesis 37. Ik lees gewoon een paar teksten. En ik wil u graag wat laten zien van de liefde van Christus. In een schaduwbeeld van een hele belangrijke voorganger, Jozef. En in die schaduwbeelden schijnt door het veel betekenende werk van onze heiland die ons voorging om voor ons die prijs te betalen en die ongekende heerlijkheid voor ons aan ons in liefde en genade te schenken. We gaan eerst iets nadenken over de voorbereiding, over het voorafgaande. En dan lezen we in Genesis 37, vers 3. En ik spring een beetje door het hoofdstuk heen, anders duurt het lang, maar ik neem aan dat u de geschiedenis kent. En dan hier en daar prik ik wat aan en dan hoop ik dat u dat meeneemt naar het Nieuwe Testament. Ik lees Genesis 37 over Jozef. En dan staat er, en Israël, in dit geval betekent dat Jacob, dat is zijn vader. En Jacob, Israël wordt hier gezegd, had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon van de ouderdom en hij maakte hem een veelvervige rok. Nou, die veelvervige rok, dat beginsel moet je even vasthouden totdat we klaar zijn. Maar hier zeg ik een soort statement. En dan lezen wij in vers 5, ook droomde Jozef een droom, die hij aan zijn broeders vertelde. Daarom haten ze hem nog meer. In vers 4 heb ik per ongeluk overgeslagen, daar staat dat zij hem niet meer vredelijk konden toespreken. Je ziet de verbittering bij de broers. eerst de droom. Dan vertelt hij het aan zijn broers. En dan beginnen ze een beetje een hekel aan hem te krijgen. En dan op een gegeven moment staat er dus eerst. Ze konden hem niet meer vredelijk toespreken in vers 4. En in vers 5 staat. Daarom haten ze hem nog meer. In vers 8 vertelde hij, want hij had twee dromen. Hij vertelt ze allebei. Haten ze hem nog meer. In vers 11. Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Het wordt van kwaad tot erger. Mozes krijgt dromen, hij vertelt ze aan zijn broers. Maar die zijn er niet van gediend. En zelfs zijn vader zegt, betekent dat nu echt, Jozef? Betekent dat nu echt? Dat je vader, je moeder en je broers zich allemaal voor jou zullen knielen? Wil je dat eigenlijk zeggen? En hij bewaarde dit in zijn hart. En dan staat er in vers 12. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, wijden uw broeders niet te Sichem, kom, dat ik u tot hen zende. Nou, en dan Jozef, die weet dat zijn broers hem haten, toch? Die denken, nou, en wat zegt hij? En dit vind ik toch op, dit is mij nooit eerder opgevallen, deze tekst, daarom vertel ik het u. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. Jozef moet naar Sichem. Heeft zijn broers tot razernij gemaakt. Want hij vertelde ze dingen waar ze een verschrikkelijke hekel aan hem kregen. Eerst begonnen ze een beetje afstandelijk te worden. En vervolgens staat er een aantal keren dat ze hem haten. En dan zegt hij, als hij moet gaan, zie, hier ben ik. En het wordt zijn ondergang, menselijk. Maar Jozef gaat. En dan gaan we naar hoofdstuk 41. Dan komt hij in Egypte. In Genesis 41. En dan gaat het me gewoon om wat Jozef deed. En wat een geweldige schaduwbeeld van Christus. En dan zegt Farao, hij heeft dan al het een en ander gepresteerd. Hij heeft dromen uitgelegd. En dan gaat het om de opmerking die Farao maakt over Jozef. In vers 38, er staat boven Jozef verhoging, zegt Farao tot zijn knechten, vers 38... Zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? De broers hebben niet gezien dat Gods geest in Jozef was. Die hebben hem gehaat, hebben hem verkocht, hebben hem verwijderd. Maar de koning of de farao van Egypte kijkt met andere ogen en die merkt op dat de geest van God in deze man is. En hij heeft een hele goede oordeel over Jozef gesproken, want het wordt hem tot zegen. We weten wat er gebeurt. Er komen 7 rijke jaren, 7 arme jaren over Egypte. En het land komt eigenlijk die hongersnood door. En Jozef, die heeft een hele mooie gedachte, die heeft een hele mooie afspraak gemaakt. Want voortdurend, als het minder wordt met het volk, wordt het volk steeds meer het eigendom van farao en farao krijgt een steeds groter rijkdom. Dus farao vaart er wel bij de keus om Jozef te geloven. Ik hoop dat u de parallel ziet met onze heiland, die in opdracht van zijn vader naar de wijngaard moest, waar de profeten allemaal al weggejaagd waren, waarvan de vader zei, kom, ik wil eens zien hoe het is met de opbrengst. En omdat de profeten allemaal weggestuurd werden, dacht de eigenaar, kom, laat ik mijn zoon sturen. En die doden zij. En de wijngaard wordt niet meer onderhouden en de doorns gaan weg en het wordt vertreden en er blijft niets meer van de wijngaard over. Dan 70 na Christus wordt Jeruzalem verwoest en de Joden worden verstrooid. Maar Abraham heeft nog steeds die belofte dat door hem er een menigte van volkeren zal komen. En wat er gebeurt er in Johannes 15, zien we de vergadering van de belangrijke voormannen van de christelijke gemeente, omdat er toch wel heel veel christenen tot geloof komen en omdat de beperkende Joden zeggen, ze moeten besneden worden en ze moeten de wetten houden. En dan wordt er dus gekozen om dat niet te doen en Paulus gaat dus de gemeente weer bouwen en er komen velen tot geloof. Dus buiten de keus aanvankelijk van het volk om de Messias te aanvaarden, valt de keus van de oversten verkeerd en zeggen ze laten we deze doden. En ze kruisigen de Heer Jezus. En uiteindelijk wordt dus de wereld, dus buiten het volk, wordt gezegend in Christus. Niet alleen met aardse zegeningen, maar vooral met hemelse zegeningen. Wat ik u probeer voor te houden, dat wij daarin onze rijkdom hebben. Dus Egypte wordt in het rijden en zeilen van Jozefs bediening en geloof enorm gezegend. En uiteindelijk zien wij dan ook de broers, moet ik zeggen met hangende pootjes. Maar goed, de broers komen en dat zullen we straks ook lezen. Want ik ga met u naar hoofdstuk 45. Die prachtige woorden en het is een geweldig voorbeeld deze Jozef. Hoe hij zijn leven geeft nadat hij zei, zie hier ben ik. Toen hij naar Sichem moest om zijn broers die hem haten te groeten. En dan hier lezen we in hoofdstuk 45 waar Jozef en zijn broers zich weer elkaar ontmoeten. En dan in vers 4. Van hoofdstuk 45. En Jozef zeide tot zijn broers, nader toch tot mij. En ze naderden. En je ziet toch gewoon voor je de spanning. Je hebt je broer verkocht. Je hebt een gruwelijke hekel aan hem gehad. Je dacht dat je van hem af was. En nu moet je knielen. Dat had hij toch gezegd. Ja, dat had hij gezegd. Maar daarom hadden ze hem gehaat. En hier gebeurt het. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broer. Die gij naar Egypte verkocht hebt. Wat moet dit zijn geweest? Maar wat gaat het ook nog worden? Ik ga toch straks met u naar Zacharia 13. En u begrijpt waarom. Maar nu, wees niet bekommerd, zegt Jozef. En de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want er zijn inmiddels 2 jaren van de honger in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogsten zal zijn. Maar, vers 7, God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op aarde. En om u bij het leven te houden door een grote verlossing. Dus Jozef, zie hier ben ik, wordt vernederd. Wordt verhoogd door de farao, ontmoet zijn broers en is niet verbitterd, jaagt ze niet het land uit, had alle recht, maar hij zegt, God heeft mij voor u uitgestuurd, om uiteindelijk u het leven te laten behouden. En we zien natuurlijk een prachtige illustratie over de verzoening van de Heer Jezus met zijn broeders in de toekomst. En dan wil ik nog met u naar 48. En dan maak ik de stap naar het Nieuwe Testament. Misschien begrijpt u waarom, als ik het lees. Dan lezen wij, en Jacob zegent de zonen van Jozef. We hebben gezien dat Jacob ook kwam bij Jozef, maar ik sla heel veel over. Het gaat me eigenlijk maar om een paar sprongen. En dan lezen we in hoofdstuk 48, vers 8. En dit vind ik ook zeer indrukwekkend. Dit strekt tot ver, deze tekst. En dan moet je je voorstellen dat Jozef dus uiteindelijk bij zijn vader komt. Jacob, of Israël zoals hij ook genoemd wordt, heeft een ontmoeting met zijn zoon, zijn geliefde, waarvan hij niet had gedacht dat hij hem bij zijn leven nog zou zien. Ik kan er heel veel van lezen, maar het gaat me om een paar sprongen. En dan lees ik in vers 8 dit. En dit is heel diep. En Israël zag de zonen van Jozef en zei, wie zijn deze? Net zei Jozef nog, zie hier ben ik. Dat zei de Heer Jezus ook, zie hier ben ik om uw wil te doen. En dat had voor ons grote zegeningen tot gevolg. En hier zegt Israël tegen zijn zoon Jozef, wie zijn zij deze? Wie zijn die? En dan zegt Jozef, en Jozef zeide tot zijn vader, zij zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. Dus buiten het bereik van het verbondsvolk Israël ontstond er een nieuw volk en het begon met deze zoons en daarvan zei hij, zie, zij zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft en hij zei, breng hen toch tot mij dat ik hen zegene. En dan in vers 12 of 19 staat, dan lezen wij over die zegening van die beide broers, Ephraim en Manasse. En dan staat er in vers 19b, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij en zijn zaad zal tot een volle menigte van volkeren worden. Alzo zegende hij ze die dagen, zeggende, ik zal u Israël zegenen, zeggende, God zette u als Ephraim en als Manasse, en hij zette Ephraim voor Manasse. Dus de broers hadden Jozef verkocht, ze hadden hem het liefst willen doden. Maar ze werden hem uiteindelijk, ze werden weer met hem verzoend. En dan buiten het ontwikkelingsaspect van de broers, is er iets nieuws ontstaan in Egypte, uit Jozef. Wie zijn deze? En die tekst, wie zijn deze, is een verbindingstekst voor ons vanmorgen met het Nieuwe Testament. En daarom wil ik met u gaan, met een enorme stap maken we, naar Hebreeën. En probeer het tot u in te laten dringen. Laat u niet afleiden. Probeer bij deze woorden te blijven. Want we gaan naar Hebreeën. Dit is erg, erg diep. Want het treft u allen. In gunstige zin. Want ik begin ergens te lezen. En nogmaals, het is een beetje hap en snap. Maar ik probeer de hoofdlijnen een beetje vast te houden. En we gaan dus van iemand die zei, hier zie, hier ben ik. Die vernederd werd, verhoogd werd. In wie een geweldige geest was. Dat wordt gezien door een buitenlandse koning. Die koning wordt geweldig gezegend. De verzoening van de broers en de vader. En de vader die vraagt, hé, wie zijn deze? En dat zijn dan Ephraim en Manasse. Waarvan Israël of Jacob zegt, ik zal ze zegenen boven allen. En dan met name Ephraim, die een menigte van volken wordt. Net als Abraham hoorde, een menigte van volken. Menigte. Menigte gaat om veel. Gaat om enorme vruchtbaarheid. Maar het gaat ook om hemelse zegeningen. En daarvan hebben we in Efeze gelezen dat wij ons moeten proberen daar een hele grote voorstelling van te maken. Samen met elkaar. Dat is ook de opdracht. En dan let je niet op de stormen om je heen. Of de golven om je heen. En dan ben je daar ook niet heel erg mee bezig. Maar dan eet je die beloften en dan word je daardoor opgebouwd. En dan bidt Paulus dat je verlichte ogen van verstand mag hebben. En kennis en wijsheid Gods. Dat je weet waar het op aankomt. Dat zijn de dingen die vele zegeningen zijn. En dan lezen we in. Ik moet ergens beginnen. Dus ik begin in Hebreeën 2. Vers 8. Alle dingen, en dan komen we eigenlijk weer terug bij Colossenzen en bij Efeze. En hier zegt de schrijver het ook. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen onderworpen heeft, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Nu stop ik eventjes. Want hij is zo uitermate verhoogd. En dat schrijft Paulus, of de schrijver, in hoofdstuk 1, vers 3b ook heel mooi. Dus daarom ga ik er eventjes heen. Er staat namelijk in hoofdstuk 1, vers 3b. Dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En daar ontmoeten wij hem, want wij mogen het heilige de heilige binnengaan. En dan niet één met handen gemaakt, maar een hemelse. En dan zijn we ook in Hebreeën. En dan zijn we bij onze gemeenschap met de Heer, die wij vanmorgen samen hebben. Want het gaat allemaal om hem en het is zijn werk, het is zijn heerlijkheid. En dan gaan we nu weer verder naar vers 8. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien wel wat anders. Wij zien Jezus, vers 9, met eer en heerlijkheid gekroond. Prachtig, hè? Dit zien wij. Dit is onze visie. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder dan engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood zou smaken. Ook voor u heeft hij de dood gesmaakt. En heeft hij onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Bij zijn opstanding. En dat is wat de kracht is in u. Dat is dat eeuwige leven. Dus opdat hij voor allen de dood zou smaken. En dan vers 10, een mooi woord. Want het betaamde hem, het paste bij zijn motivatie, het zat in zijn hart, het was zijn wens. Het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. En dan lees ik weer, het betaamde hem, en dan sla ik die tussenzin over. Het betaamde hem dat hij vele kinderen, zonen, tot heerlijkheid zou leiden. De overste leidsman hunner zaligheid door lijden heen zou heiligen. En toen had hij u op het oog. Ik lees hem nog een keer. Het betaamde hem, het was zijn verlangen, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen, zonen, tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Want, en daar kom je heel dichtbij, en dit is ook denk ik onvoorstelbaar, want en hij die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden door zijn vernedering en opstanding en gift van genade. Dus en die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden, de gelovigen, zijn allen uit één. We zijn één lichaam, één organisme geworden. En dan staat er, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Dan komt hij heel dichtbij. Wij worden broeders genoemd. Wij zijn delen van zijn lichaam. En dat betaamde hem om door lijden heen ons die heerlijkheid te verschaffen. En dan zegt hij, zeggende, en nu komen we dichter bij de kern, ik zal uw naam mijn broeders verkondigen. Dat staat in de psalm, er wordt hier een psalm aangehaald. Psalm 22, dat is een opmerking van Christus in de psalmen door de profeet David. Ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En dan mijn tekst, althans een tekst, die ik graag mee wil geven met u. En wederom, dus hij herhaalt het nu, hij zegt dus eerst, in het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En daar herhaalt hij het min of meer. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat lijkt er wel heel erg op de woorden van Jozef. Bij Ephraim en Manasse. Bij die menigte. Bij dat volk wat gezegend zou worden boven allen. Want dat lazen we net. En dit komt wel ver buiten ons bevattingsvermogen. Dat de liefde van de Heer Jezus Christus voor een verloren wereld zo groot was, dat hij die mens die nu hem aanvaardt als Heer en Meester in zijn leven, dat hij die persoon broeder noemt, dat hij zegt, ik schaam je niet voor hem, voor jou, dat hij die persoon deel laat hebben aan zijn tafel, aan zijn rijkdom en zijn heerlijkheid, en dat die persoon mag delen in het uitvoerende werk wat Christus in de toekomst gaat doen, en dat dat zijn wens was. En daarvan, broeders en zusters, in de belofte op Urk, vanmorgen in deze woelige wereld, zijn wij allemaal getuigen, want we lezen het. En dat is wel heel veel, toch? Ik denk dan, nou, als ik dan Jozef zie, dan begrijp ik enigszins wat hier staat, dat een land, een wereld in hongersnood door de wijsheid Gods daardoor heen geleid wordt, dat ze gezegend wordt boven allen door die ene in wie een hele bijzondere geest is, wat zijn broeders, zijn eerste broeders niet opgemerkt hebben, die hebben hem verkocht. En dat de genade God zo groot is, dat die broeders die hem aanvankelijk verkochten, die hem intens haten, dat die uiteindelijk weer met open armen ontvangen worden. Er staat, als je het leest, dat Jozef zo intens weent, dat hij zegt tegen die Egyptenaren, gaan jullie maar in de deur uit. En als ze er dan buiten staan, dan denken ze, wat is er toch aan de hand? Moeten we ingrijpen? Zo emotioneel is dat weerzien van Jozef. En als je dan even met me meegaat naar Zacharias. Ik hoop dat u me nog kan volgen, en anders dan klampt u mij maar aan. Maar dit vind ik zoiets bijzonders. En dan lezen wij in Zacharia, en dat staat er allemaal misschien niet in chronologisch volgorde, maar je moet het toch maar bij elkaar verzamelen, dit soort gegevens. En dan lezen we in Zacharia eigenlijk de profetie over Jeruzalem, over de ondergang. Het is een enorme, ja, heel, heel veel profetische waarheden staan hier. En dan lezen we in vers 6 en 7, of eigenlijk gaat het om 6. En dan staat er, en zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Dat wordt dus gesproken tegen iemand. Zacharia 13, zei ik het niet goed? Zacharia 13, sorry hoor, vers 6. Ik pak er maar één uit, want dat zijn sprongen die ik vanmorgen met u maak. Ik ga er niet te diep op in. En ik hoop ook dat u me kunt volgen. Zo iemand tot hem zegt, tot die man die daar dan staat. En die in het voren al aangesproken wordt met een hoofdletter. En waar we gaandeweg van gaan zien, dit gaat om de Heer Jezus. Dan wordt de Heer Jezus aangesproken en dan wordt er aan hem gevraagd. Wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal ik zeggen, of zo zal hij zeggen. Het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. En dan toont hij dus zijn wonden. En dan lezen we het volgende hoofdstuk. En dan lees ik maar bovenaan, vanaf vers 1, Zacharia 14, vers 1. Zie, de dag komt dat de Heere uw roof zal uitgedeeld worden. Sorry. Zie, de dag komt den Heere dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En dan, heel ernstig, de stad zal ingenomen, de vrouwen geplunderd. Sorry, de huizen geplunderd, de vrouwen geschonden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen de heidenen gelijk de dagen. Als hij gestreden heeft in dagen van zijn strijd. En dan, vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten, naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zijn. De ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de andere helft naar het zuiden. En dan wordt er gesproken over die verlossing voor dat overblijfsel, wat dan kan vluchten naar de bergen. Waar het om gaat is dat hier staat dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en dat hij gespleten zal zijn. En voor zover als ik het begrijp, broeders en zusters, als ik dan Openbaring lees en ik lees over die enorme grote aardbeving, kunnen het lezen in Openbaring 11. Wanneer dus die zevende bazuin zal klinken van dat zevende zegel, wat ook wel de derde wee genoemd wordt. Dan zijn wij in Openbaring 11, vers 15, waar boven staat de zevende engel. En het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. En er staat er, en de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken van de wereld zijn geworden onze Heeren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun troon, vielen op hun aangezicht en aanbaden God. Het is de gemeente. En dan vers 17, zeggende, wij danken u, Heere God Almachtig, die is, die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En dan hebben we het over de zevende engel, die gebezuind heeft. En hoofdstuk 16 gebeurt er op hetzelfde moment ook iets. En dan wordt er gesproken van een zevende engel die een viool uitschiet. En wat ik ervan begrijp, mijn bescheiden mening, gaat het over dezelfde gebeurtenis. Alleen wordt hier een viool genoemd, omdat in die andere violen de gebeurtenissen exact dezelfde zijn als bij de bazuin. Dus waar het mij nu even om gaat, het is hetzelfde, dezelfde dag, hetzelfde moment. Dus Christus openbaart zich met zijn heiligen. Lazen we dat in Zacharia 14. Met die menigte. En hier wordt een oordeel gesproken over de wereld, want dan lezen we in vers 17 van Openbaring 16. De zevende engel goot zijn viool uit in de lucht en er kwam een grote stem uit de hemel, dus tempel van de hemel, van de troon, zeggende: het is geschied. En er geschieden stemmen, donderslagen, bliksemen, geschiedde een grote aardbeving. Het staat er eigenlijk met nadruk, een grote aardbeving, zodanige of hoedanige, niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En vers 19, en de grote stad is in drie delen gescheurd. De steden, de heidenen zijn gevallen. Het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven. De drinkbeker van de wijn van zijn toorn, zijn gramschap. Alle eiland is gevloden, de bergen zijn niet gevonden. Grote hagel als een talent, enzovoort, enzovoort. Dus Babel stort in elkaar. Openbaring van het koninkrijk van Christus heeft een aanvang. De gemeente, die volle menigte die daar steeds in de Bijbel voortkomt, is daarbij om dat plan te volvoeren. Aan de ene kant de roep, kom tot Christus. En de andere, wereld maand je. Het wordt een verschrikkelijke tijd. En wij zitten in mijn beleving op die drempel. En aan de ene kant wordt er een volk opgeroepen om de ogen op te richten en te kijken naar datgene wat er voor hun is gecreëerd, is tot stand gekomen door de liefde Gods en zijn genade. En dan wordt er gezegd tegen die groep bij monden van Paulus: bouw elkaar op. Vuur elkaar aan. Laat het werk Gods wat in iemand is niet afgebroken worden, maar sticht elkaar. En probeer met elkaar te begrijpen hoe groot die hoogte, die breedte, die lengte, die diepte is van de liefde van Christus. Want die klep van die ark gaat dicht, zeg ik het op Zolderbroeks. Dat oordeel komt. En het gaat gewoon gebeuren, want alle beloften van God zijn ja en amen. Alles wat hij ooit al heeft beloofd in de geschiedenis, kunnen wij nagaan, zijn allemaal gebeurd. Dus wij kunnen er ook van uitgaan dat wat hij belooft voor de toekomst ook gewoon zijn weg zal vinden. En broeders, wij hebben dat profetische woord wat zeer vast is. En we doen de wijze om er acht op te geven. En ik wil met u gaan naar een paar teksten, want dan komt het dicht u bij. Ik had eigenlijk nog wel veel meer. Ik had nog met u wil nadenken over de koningin van Scheba, maar dat doet u dan zelf. Die zegt: de helft is mij niet aangezegd toen ze bij Salomo kwam. Ook een type van Christus. Dus iemand die mocht zien naar die heerlijkheid en had thuis gehoord over hoe het zou zijn als ze er was. En toen ze er was, zei ze: de helft is mij niet aangezegd. En misschien valt u straks over mijn woorden, maar ik zelf heb geen idee. Nou, niet geen idee. Ik kan nooit ten volle begrijpen wat hij voor mij heeft klaarliggen. Maar ik heb er een enorme grote voorstelling van. En met u hebben we dat samen. En bouwen we elkaar en stichten we elkaar en richten we onze ogen naar hem. Omdat de tijd echt krap is. En als deze dingen die we lezen in Openbaring zo vlot gaan gebeuren, dichtbij zijn, dan leven wij op die drempel en dan richten wij onze ogen op, want onze redding is nabij. Maar ook de vervulling van zijn beloften en die heerlijkheid die wij zullen ontvangen en die openbaring van zijn heerlijkheid over ons en datgene wat zijn werk in ons was. En die overkleding van dat heil en die heerlijkheid van die veelkleurige rok, Christus en zijn gemeente. Die heerlijkheid, dat loon van zijn arbeid, die inspanningen, het betamen van zijn liefde voor die gemeente die hij wilde kopen en vrijmaken en wil verhogen op die hoge plek die Ephraim kreeg. En daarvan zegt de Bijbel: onderzoek dat samen. Richt je daarop. Zing dat nieuwe lied. En dan lezen we in Romeinen, had ik u beloofd, gezegd. En dat zegt: ik probeer Paulus te volgen. Ik probeer zijn gebed, min of meer, doordrongen van alle brieven, zijn gebed voor die gemeente, waarvan hij zegt: ik heb jullie niet als een leraar, maar ik ben een vader voor jullie geweest. Ik wil jullie bouwen. En dan zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 15, Ik ben nu in Romeinen. En dan heeft hij ook een relaas gehouden over het evangelie en over Israël en noem maar op. Klein beetje over de toekomst. En dan zegt hij dit. Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En niet onszelf te behagen. En dit is dan dus ook een bede. Want, zegt hij, dat dan aan ieder van ons zijn naaste stichten of behagen ten goede tot stichting. En dan lees ik verder en dan denk ik aan Jozef en dan denk ik aan de Heer Jezus. Dan zegt hij hier, want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. En hij koppelt dus nu Christus, voorbeeld, aan onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen van degene die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, vers 4, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting de schriften hoop zouden hebben. En dan zegt hij, en dan eindig ik ook, doch de God der lijdzaamheid, de God van het geduld, die geeft ons dat. De God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkaar naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons heeft aangenomen, tot heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Christus Jezus, of Jezus Christus, een dienaar is geworden der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. En, mooi hè, de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen, uw naam lofzingen. En wederom, zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. En wederom, loof de Heer, al gij heidenen, en prijst hem, al gij volken. En ik ga maar door. En wederom, zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaïe, of Jesse, die opstaat om over de heidenen te gebieden, en op hem zullen de heidenen hopen. En dan als einde, de God nu der hoop, vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Broeders en zusters, de helft is ons niet aangezegd. We hebben ontzettend veel voor de boeg. En hij geeft ons uit liefde en genade zijn eigen rijkdom en deelt ons uit datgene waar wij op hopen. En we vuren elkaar aan. En we zeggen nog even. Aan de ene kant de heerlijkheid van Christus. Aan de andere kant het ineenstorten van dat Rijk van Babel op hetzelfde moment. Zie je, het is zo dichtbij, maar het is ook zo ernstig. En voor ons is het heerlijk. En wij leven op hetgeen wij opgegeten hebben. En waar wij voor ons zien en waarvan wij onze hoop hebben. Met rijke beloften begiftigd. Omdat hij het voor ons heeft volbracht. Hem zij de eer en de heerlijkheid. En de eer tot zijn eerlijkheid, heerlijkheid, die mooie mantel. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heiland, goede herder, zaligmaker, hoge priester, voor einde van ons geloof, schepper, degene die de raad Gods tot een einde brengt, tot een volvoering brengt, tot een voleinde brengt. Heer Jezus, wij houden van u omdat u zich voor ons hebt overgegeven en de dood voor ons hebt gesmaakt. U bent de dood ingegaan en hebt in vreugde uitgezien naar hetgeen door u zou gebeuren, namelijk die grote scharen van gelovigen waar binnen u de naam van uw Vader zou kunnen lofzingen. U hebt er naar uitgezien wat het resultaat zou zijn van uw werk. Het was de vreugde die voor u lag. En Heer, wij mogen daar deel van uit zijn. Wij mogen dat doel zijn. Wij mogen ook die vervulling zijn. Wij mogen ook die heerlijkheid zijn die waarmee u gekleed wordt. Wij mogen datgene zijn, Heer, wat door uw dood tot stand kwam. En nu vraagt u van ons, Heer, dat wij ook elkaar in die weg bemoedigen, bouwen, stichten. Elkaar aanvaarden, elkaar liefhebben, omdat wij met ongelooflijke, onbegrijpelijke, ja, voor onze verstand onbereikbare zegeningen zijn gezegend. En in schaduwbeelden begrijpen we daar het een en ander van. Rijkdom in Egypte en overvloed van voedsel en honger en hongersnood in Kanaan. Rijkdom in Egypte door dat het aangevoerd wordt voor een man, door een man die de geest van God bezit. Hier, en in het idee van Salomo dat volkeren optrekken om te luisteren naar die ene die de waarheid kent, die de wijsheid heeft. De Heer Jezus. O Heer, dank dat wij dienstknechten mogen zijn in uw leger, in uw dienst. Dat wij priesters mogen zijn om dat woord uit te dragen, te bewaren. Dank dat wij op de uitkijk mogen staan om onze heiland te verwachten die spoedig komen zal. Dank dat u ons tijd geeft en ruimte geeft om het woord te onderzoeken en om elkaar op te bouwen. Dank dat u ons elke dag zoveel geeft om voor te danken, Heer, dat wij met elkaar niet in staat zijn om daar voldoende eer voor terug te betalen. Maar het enige wat we kunnen zeggen, Heer, is met de woorden van Jozef, zie, hier ben ik, om uw wil te doen. Niet dat wij in die volheid als vervulling, als u dat kunnen, of Jozef, maar op onze manier, in onze mogelijkheden die u ons geeft, willen wij ons toevertrouwen, Heer, in uw dienst en vragen, wilt u ons helpen om die weg te gaan die u voor ons hebt bereid. Geprezen zij uw naam, Vader. Amen.